Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Met het schrappen van de deskundigenverklaring had het voor transpersonen makkelijker moeten worden om hun officiële geslacht te wijzigen. Maar inmiddels is een meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer tegen deze aanpassing van de transgenderwet. Verslaggever Menno Sedé legt uit waarom een ogenschijnlijk kleine wijziging op zoveel weerstand stuit.
Ik ben Eva Marijn. We hebben al even heen en weer gemaild met elkaar.
Dit is Eva Marijn Stegeman. Zij is psycholoog, gespecialiseerd in transgenderzorg. En je hoort haar hier in gesprek met een cliënt.
Ja, laten we beginnen, zou ik zo zeggen. Want jij hebt je aangemeld bij ons omdat je graag een deskundige verklaring wil. Want ik ga ervan uit dat jij graag jouw documenten wil wijzigen. Dat de reden daarvoor is.
Deze cliënt wil graag haar geslacht officieel aanpassen in de basisregistratie personen. Want daar staat een M, maar ze wil dat daar een V komt te staan. Dus de V van vrouw.
Ik ga met jou hebben over hoe ben je nou zover gekomen dat jij graag deze stap wil zetten.
Nu is het nog zo dat een psycholoog, in dit geval dus Eva Marijn, de cliënt als het ware toestemming moet geven om diens geslacht aan te passen.
Jij hebt mij ook wat gestuurd via mail, dat heb ik gelezen. Maar kun je in je eigen bewoordingen vertellen hoe jij toch nu in deze fase van jouw leven tot deze wens bent gekomen dat je deze stap wil gaan zetten?
Tijdens zo'n gesprek moet de psycholoog vaststellen dat iemands wens om een ander geslacht te hebben, dat hij duurzaam is. Dat hij ook begrijpt wat hij aan het doen is, dat diegene wilsbekwaam is.
Als jij nu je documenten zou aanpassen of je geboorteregistratie...
Als dat zo is, dan kan zo'n deskundige een deskundige verklaring afgeven. Daarmee kan degene die zijn geslachtsregistratie wil aanpassen naar de gemeente... Die zorgt ervoor dat er een soort inlegvel komt bij de geboorteakte van dit geslacht is aangepast. En zo wordt het ook je basisregistratie personen aangepast. En dan kun je een nieuw paspoort aanvragen of andere identiteitspapieren. En dit is allemaal geregeld in wat we noemen de transgenderwet. Afgelopen 2 jaar hebben we heel veel over deze wet gehoord. De transgemeenschap, transpersonen willen graag dat die deskundige verklaring verdwijnt. Het vorige kabinet wilde dat ook. Maar sinds vorige week is de kans dat dat gebeurt eigenlijk politiek verder weg dan ooit.
Ja, Menno, de wijziging van de transgenderwet die staat al een tijdje op de agenda, zei jij. Waar gaat die wet eigenlijk precies over?
De transgenderwet die regelt dus dat je je geslachtsregistratie, dus je officiële geslacht in je paspoort en zo, kunt wijzigen. Dat is voor heel veel mensen en zeker voor transpersonen belangrijk dat dat klopt bij wie jij bent. Want het kan soms best wel vervelend zijn als jij al door het leven gaat als vrouw bijvoorbeeld, maar je nog een M in je paspoort staat, kan dat tot allerlei vervelende situaties leiden.
Kijk, op het moment dat je je inschrijft voor medische zorg, dan zijn verreweg de meeste mensen natuurlijk al veel verder.
Ik sprak met Freya Terpstra, transvrouw. En zij werkt ook bij het Transgender Netwerk, de belangenorganisatie.
En ik ben ooit zelf in transitie geweest. Maar ik presenteerde me al helemaal als vrouw voordat ik die medische zorg aanvroeg. Ik liep nu dus meer dan een paar jaar rond met zo'n verkeerde gendermarker paspoort. En dat was een erg ongemakkelijke en soms ook een beetje gevaarlijke situatie.
En ze vertelde bijvoorbeeld waar ze dan allemaal zo tegenaan liep.
Je moet de hele tijd fysiek rondlopen met een herinnering aan wat je volgens het systeem nu nog bent. Ook al strookt die helemaal niet meer met hoe de materiële realiteit in elkaar zit. Maar je bent verplicht om die herinnering daaraan met je mee te dragen en ook te delen met anderen. En dat was moeilijk wel.
Bijvoorbeeld bij iets heel simpels als een pakketje ophalen, dan moet je ook al je paspoort of je rijbewijs of je ID-kaart iets laten zien.
Nou, je moet je voorstellen, dus ik zag er totaal anders uit dan voor dat proces van sociale transitie. Dus iemand anders ziet dan jouw idee, ziet dat het helemaal niet klopt. Kan je verdenken van identiteitsfraude of wat dan ook. Maar kan ook hele ongemakkelijke of pijnlijke vragen gaan stellen.
En je kunt je ook voorstellen dat het voor heel veel andere situaties ook van belang is. Dus als je bijvoorbeeld je diploma krijgt op je middelbare school. Je wil graag dat dat klopt. Als je bij de douane staat, moet maar net een douanebeambte begrijpen dat misschien hoe jij eruit ziet niet helemaal overeenkomt met wat er in je paspoort staat. Als je je moet identificeren op straat of in het OV, dan moet je steeds maar vertrouwen eigenlijk dat iemand die jouw paspoort controleert daar niet moeilijk over doet.
En die mensen die zien dus op hun officiële documenten en op allerlei brieven en post die zij krijgen een andere gender staan dan hoe zij zichzelf eigenlijk identificeren. En die gendermarkering, om die aan te passen, daar gelden nu nog speciale regels en voorwaarden voor. Wat zijn die precies?
Ja, het is sinds 1985 überhaupt mogelijk om je geslachtsregistratie te wijzigen. Maar toen nog onder hele strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld, je moest je lichamelijk helemaal naar het gewenste geslacht aanpassen. Dat betekende ook dat je bijvoorbeeld moest scheiden. Het huwelijk was nog niet opengesteld voor paren van gelijk geslacht. En daarom moest je ook onvruchtbaar worden. Je moest je laten steriliseren, omdat je als kind kan je niet twee vaders of twee moeders hebben. Dat was in 1985 allemaal nog misschien begrijpelijk dat die voorwaarden werden gesteld. Maar in de loop van de 21ste eeuw werd dat toch echt als heel denigrerend gezien. Of eigenlijk een schending van de mensenrechten. Namelijk het recht op lichamelijke integriteit bijvoorbeeld. Het is nogal wat als jij als door een wet wordt gedwongen om jouw lichaam medisch zover aan te passen. Puur om hun letter aan te passen in hun paspoort moesten ze hele ingrijpende operaties ondergaan.
We hebben gewoon decennia lang een wet gehad die transgender en intersexe personen kwaad heeft gedaan en heeft gemaakt.
In 2014 is dat dus eruit gehaald en in 2021 heeft het kabinet zijn excuses aangeboden voor die medische voorwaarden.
Want ik weet heel goed dat wie dit aangaat hier furieus over is. Of juist ontroostbaar. En ik geef jullie geen ongelijk. Namens het voltallige kabinet onze diep gemeende excuses.
Maar is wel die deskundige verklaring erbij gekomen?
En die deskundige verklaring die staat nu ook weer ter discussie. Hè? De transgender gemeenschap en ook het demissionaire kabinet wil daar dus van af. En waarom is dat? Waarom willen ze daar van af?
Wat je dan vaak hoort is het woord zelfbeschikking. Hè? Dus de vrijheid om te bepalen over je eigen leven, op wat voor manier dan ook. En Freya, die haar geslachtsregistratie wil aanpassen naar een V, die zegt ook dat zo'n gesprek echt voelde als een soort keuring.
Want je moet eigenlijk je lot in iemand anders handen leggen om te zeggen, nou, jij bent wie je zegt dat je bent. En dat is gewoon denigrerend dat zo'n deskundige dan dat beter voor jou zou kunnen inschatten. Naar aanleiding van een 1-uur gesprek. Omdat in zo'n 1-uur gesprek kan jij helemaal niet de essentiële identiteit van iemand vatten.
En genderdeskundigen die vinden zo'n deskundige verklaring eigenlijk zelf ook onnodig.
Het voegt in mijn beleving niets toe.
Dat zegt ook psycholoog Eva Marijn Stegeman.
Ik geef eigenlijk altijd de verklaring af. Omdat de informatie die ik geef en de informatie die ik vraag, dat zijn dingen die mensen allang weten of heel goed over na hebben gedacht.
Uit de wetsevaluatie onder andere uit 2017 bleek dat het 2 keer niet was gegeven van de toen nog 2500 keer dat zo'n verklaring was aangevraagd. Allerlei organisaties zeggen ook, we zijn voor het afschaffen van die deskundige verklaring. Dus het College voor de Rechten van de Mens, de kinderombudsman. Daarnaast kost het ook gewoon geld, hè, zo'n deskundige verklaring. Dus je bent €315 kwijt om zo'n verklaring te krijgen.
Ja, dat is voor sommige mensen denk ik ook best een forse financiële drempel. Nog los van die andere drempels die daar allemaal bij horen. En de politiek die is daar dus mee aan de slag gegaan met die evaluatie. En die willen dus een aanpassing gaan doen.
Ja, dus in 2021 heeft Sander Dekker, die namens de VVD minister was voor rechtsbescherming, wetsvoorstel ingediend om die transgenderwet te wijzigen. Daarmee zou de deskundige verklaring dus komen te vervallen. Daarnaast zou ook de leeftijdsgrens vervallen. Dus nu is het zo dat je nog 16 jaar moet zijn om je geslachtsregistratie te veranderen. Dat zou met dat nieuwe voorstel ook veranderen. Maar dan moet er wel een kinderrechter aan te pas komen die bepaalt of die keuze wel overwogen is. En toen Sander Dekker dit indiende, leek het weinig controversieel. Er was weinig debat over. Toen is de behandeling steeds uitgesteld. Nou, inmiddels is ook het kabinet gevallen. Een nieuwe kamer gekomen die wat conservatiever is. Nieuwe partijen zijn erbij gekomen. BBB, Nieuw Sociaal Contract en al die jaren. Die ook allemaal wat behoudender zijn. En vorige week werd dat eigenlijk heel duidelijk.
Voorzitter, mijn fractie zou er eigenlijk voor willen pleiten om die wet nu gewoon in te trekken.
Toen heeft NSC gezegd, we zijn hier echt tegen.
Hij stokt al ergens, hij is controversieel verklaard. Wat ons betreft hoeft hij niet meer.
Nu is wel duidelijk, er is een meerderheid tegen deze transgenderwet. Ook met zo'n grote PVV-fractie in de Nieuwe Kamer. Waardoor de levensvatbaarheid van dit wetsvoorstel nu wel echt heel laag is.
Ja, Menno, dus met de komst onder andere van NSC en de groei van de PVV is er dus een meerderheid tegen die wijziging van die transgenderwet, hè, in de huidige Tweede Kamer. Een meerderheid die dus wil vasthouden aan die deskundige verklaring en die leeftijdsgrens. Waarom is dat? Waar zit hun weerstand tegen dit voorstel?
Dan is het denk ik goed om te kijken naar de laatste 2-3 jaar wat er is gebeurd. Die weerstand, die tegencampagne is eigenlijk pas in 2022 echt op stoom gekomen. Dat begon echt bij de conservatief-christelijke hoek, die een soort alliantie begon met radicale feministen die zich hard maken voor vrouwenrechten. En zij zagen daar een bedreiging voor. Dus bijvoorbeeld, wat zou dit doen voor vrouwenruimtes als jij zomaar tussen haakjes je geslacht kan aanpassen naar een vrouw? En dan ging het niet zozeer over transpersonen, maar meer over mannen die echt kwaad zouden willen doen, die misbruik zouden willen maken van dit wetsvoorstel. Dus waar er voorheen eigenlijk niemand echt bezwaren had tegen de nieuwe wet, begonnen mensen zich te roeren. Eerst op sociale media, maar daarna ook in opiniestukken. En die hebben voor een groot deel denk ik ook een beetje de sfeer bepaald dat jaar.
Rode draad door al deze thema's is dat de SGP enerzijds compassie heeft met hen die worstelen met een andere beleving van het geslacht, maar anderzijds de schadelijke ideologie aan de kaak wil stellen die van het geslacht een simpele, willekeurige keuze maakt. Een soort sociaal construct.
Uiteindelijk, in september 2022 is dit behandeld. De SGP die hamerde echt op dat biologische onderscheid, maar andere rechtsradicale partijen die gingen het ook hebben over vrouwengevangenissen.
Mag een biologische mannelijk gedetineerde eisen te worden vastgehouden in een vrouwengevangenis?
Er werd heel veel bijgehaald.
Wat gebeurt er als een kwaadwillende man wel de kleedkamer van de sportschool inloopt en daar, als hem om zijn idee wordt gevraagd, aantoont dat hij wel degelijk een vrouw is? Want het staat er. Mag hij dan weggestuurd worden?
Wat zou er nou zo'n wet betekenen voor de vrouwensport? Wat zou zo'n wet betekenen voor vrouwenquota? Hè? Als jij zomaar tussen haakjes je geslacht kan veranderen. Nou, zeker met kinderen, daar is ook heel veel om te doen. Hè? Kan een kind eigenlijk al wel weten of die een man of een vrouw is en wat als die daarvan terugkomt?
Dus die tegenstanders die willen eigenlijk een soort controle houden toch over de vrijheid die mensen hebben om hun geslachtsidentiteit aan te passen. Omdat anders mensen er misbruik van zouden willen gaan maken. Hoe reëel is dat gevaar dat daar misgaat?
Dat bewijs is er eigenlijk niet. Je moet altijd goed kijken naar de veiligheid van vrouwen. Of kleedkamers, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal raar. Je hoeft nu ook niet een paspoort te laten zien om een vrouwenkleedkamer in te mogen. Dus als jij als man kwaad wil, dan kan dat al. Daar hoef je niet een wetswijziging voor te krijgen. In die wetsevaluatie uit 2017 is onderzocht of mensen fraude zouden kunnen plegen. Of ze zich zouden kunnen verstoppen bijvoorbeeld voor de overheid door gewoon hun geslacht aan te passen. Dat bleek niet te kunnen, hè, want je houdt gewoon je burgerservice nummer. Maar ook over die veiligheid van vrouwen, ja, dat is niet aangetoond. Er is een rapport geweest van de Verenigde Naties die zegt dat blijft maar bij anekdotisch bewijs, oftewel incidenten. In 11 Europese landen is het dan mogelijk, hè, om zonder deskundige verklaring je geslacht aan te passen. En daar zijn ook geen problemen gevonden. Maar deze angsten hebben ook echt bijgedragen aan de twijfel over dit voorstel.
Hoe je je als mens voelt, is iets wat hoogst persoonlijk is. Zeker als je in een verkeerd lichaam geboren bent. Maar is gevoel juridisch leidend? Of anders geformuleerd, hoe iemand zich voelt?
Dus je zag 1,5 jaar geleden bij de behandeling van dit wetsvoorstel dat de VVD en het CDA eigenlijk ineens een draai hadden gemaakt. Van niet tegen naar we vragen ons af of dit wetsvoorstel wel zorgvuldig genoeg is. Hè? Is het niet eigenlijk ook heel logisch als jij even met een deskundige praat over zo'n belangrijke beslissing als het wijzigen van je geslacht? En zij zeggen, we vinden een controlemechanisme toch wel wenselijk. Daar moeten we niet te lichtvoetig over doen.
Zouden er ook niet mensen kunnen zijn die nog twijfelen over hun identiteit? En waarbij bescherming tegen lichtvaardigheid en enige voorlichting wel zinnig kan zijn. En zeker op jonge leeftijd.
Dit was dus 1,5 jaar geleden. Maar dat gaat dus ten koste van de zelfbeschikking van transpersonen. Hè. Zij willen zelf bepalen over hun eigen leven en dus ook over welk geslacht er op hun paspoort staat. Daar heb ik het met Freya ook over gehad.
Je hebt geen enkele indicatie dat dat problemen oplevert voor de veiligheid of welzijn voor wie dan ook naast trans mensen. Tegelijkertijd zie je dat het direct een hele goede effect heeft op het welzijn van trans mensen zelf. Dus je zou denken dat dit heel makkelijk zou moeten zijn.
Want de voorstanders die zeggen eigenlijk, het is een hele kleine wijziging van iets dat al kan.
Het is een kleine administratieve verandering die het leven van trans mensen makkelijker maakt.
Maar over het algemeen zie je dat het, sinds dat wetsvoorstel is ingediend, is er natuurlijk iets bijgekomen in onze samenleving, namelijk die cultuurstrijd die zich nu vooral op de transgemeenschap heeft gericht. Dus deze wet en de draai die veel partijen hebben gemaakt, de draai die de Kamer heeft gemaakt, is een voorbeeld van hoe wij als maatschappij, als samenleving zijn gaan kijken tegen kwesties als gender en laat zien dat die cultuurstrijd zeg maar echt is losgebarsten, ook in Nederland.
Ja, en het gevolg kan dus nu zijn dat die aanpassing van die transgenderwet niet doorgaat. Hè? Dus dat die deskundige verklaring blijft. Welke impact heeft dat nou op de transgender gemeenschap? Hoe kijken die hier tegenaan?
Zij zijn natuurlijk heel teleurgesteld. In de praktijk betekent het eigenlijk geen veranderingen, want er gaat iets niet door. Maar zij zien het ook als een symbolische achteruitgang. Als een voorbeeld hoe de maatschappij eigenlijk aankijkt tegen ons als transpersonen. Dus als mensen die niet kunnen beslissen over hun eigen identiteit. En als mensen die je tegen zichzelf moet beschermen.
Het feit dat Nederland na die hele lijn van andere landen die dit wel doorgevoerd hebben, zeggen nee, wij wantrouwen jullie eigenlijk. Ja, dat is aan een hele pijnlijke boodschap. Maar denk ik ook wel symbolisch van belang. Want, ja, goed, het ligt in lijn met de afgelopen verkiezingen. Dat we ons wel, misschien wel degelijk zorgen moeten maken over wat er met onze rechten gebeurt.
Zo zie je op meer vlakken dat het voor transpersonen wel moeilijker wordt. En zo zijn de laatst nieuwe resultaten gekomen uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Iets wat al decennia wordt gedaan onder kiezers rond verkiezingen. En zij hebben nu ook vragen gesteld over trans kwesties. Dus dan zie je voor de transgenderwet nu echt een minderheid van de kiezers die daar voor is dat het makkelijker moet worden om je geslacht aan te passen in je paspoort. En uit dat Nationaal Kiezersonderzoek blijkt eigenlijk dat er een afname is ook in de acceptatie voor transpersonen. Bijvoorbeeld als het gaat over een lichamelijke transitie, zie je dat er minder mensen het eens zijn met de stelling dat een lichamelijke verandering een goed idee is. Als iemand daar goed over heeft nagedacht. Dat is voor het eerst eigenlijk een duidelijk voorbeeld van een achteruitgang van de acceptatie voor transpersonen, waarin we eigenlijk de decennia hiervoor alleen maar vooruitgang zagen.
Ja, er heerst gewoon heel erg veel wanhoop in de gemeenschap. Online haat is bijna meer dan verdubbeld. We zien het aantal meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen met tientallen procenten toenemen. Het aantal geweldsincidenten neemt toe. Ja, het is heel zorgwekkend. En het feit dat zoiets kleins als die transwet het dus eigenlijk al niet redt, dat is dan extra cru.
En moet de transgemeenschap zich daar dan maar bij neerleggen?
Daar leggen ze zich zeker niet bij neer. Transgender Netwerk die ging meteen in gesprek met NSC. Maar dat lijkt weinig te hebben uitgemaakt, want NSC wil deze week nog een motie indienen om het kabinet op te roepen het wetsvoorstel in te trekken. Transgender Netwerk roept nu andere partijen op om dan die motie niet te steunen. Deze Kamer is duidelijk conservatiever als het gaat om LHBTI-thema's en deze wet lijkt daar wel het eerste slachtoffer van.
Dankjewel, Menno.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Igna Schoot, Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.